In 1 Thessalonicenzen 4 hebben wij natuurlijk het gedeelte vanaf vers 13, waar boven staat over de wederkomst van Christus. Dat denk je meteen aan, mag ik hopen, als genoemd wordt 1 Thessalonicenzen 4. Want daar gaat het over. Bij nader inzien, daar gaat eigenlijk de hele brief over, in zeker opzicht. Maar het geeft me ook de gelegenheid weer eens te zeggen waar de hele brief eigenlijk over gaat. Want waar de brief eigenlijk over gaat, is over wat in de brief zelf genoemd wordt heiligmaking. Dit zijn gewoon even wat inleidende woorden. Het gaat over heiligmaking. En dat houdt inderdaad in, het gaat over het praktische leven van de christen, van de gelovige, van de wedergeboren mens. Want dat wordt samengevat met onder andere dan deze term, heiliging of heiligmaking. Dat ligt tamelijk voor de hand. Ik ben even aan het kijken in 1 vers 1. Nee, deze is geschreven, deze brief aan de gemeente, de Thessalonicenzen. Maar het komt nog wel eens voor dat de brief gericht is aan de heiligen die te Efeze zijn of waar ze maar waren voor de gelegenheid. Aan heiligen, want dat is wat wij zijn. Heiligen. The saints. Ik roep er altijd bij dat wij in het Nederlands de uitdrukking heiligen in die betekenis eigenlijk niet kennen of nauwelijks kennen. In de praktijk helemaal niet. Mensen die het lied zingen weten dus ook nooit waar het over gaat. When the saints go marching in. Ik weet nooit waar het over gaat hoor. Echt niet. Een van de coupletten begint trouwens met when the sun refuses to shine. En dan hoor ik vaak zingen when the sun begins to shine. Want ze hebben geen idee waar het over gaat. En dan nog niet hè. Want saints kunnen ze al niet plaatsen. Want wij kennen Sint Maarten. Sint Nicolaas. En Sint Nicolaas Schaar kennen we trouwens ook nog. Maar daar rijd ik altijd voorbij, om voor de hand liggende redenen, die ik u nou verder niet zal uitleggen. Dan heb je nog Sint Michael en Sint Michaels Gestel heb je dan ook nog, ja. En Sinterklaas niet te vergeten en Sint Antonius en Sint Franciscus en weten wij veel. Ja, Christoffel, maar die gaat vaak zonder Sint, hè. Dat is gewoon Christoffel. Ja, Christoffel. Columbus, wat een passende naam eigenlijk. Maar toen maar weer. Maar dat met saints, dus sint in het meervoud, heiligen. Alle gelovigen, de verzamelde gelovigen worden aangeduid. Dat is bij ons niet bekend. In de Engels sprekende wereld weer wel. En daar komt het lied dus ook vandaan. Hè? When the saints will come marching in. Maar waar ze dan helemaal in wandelen, dat is nog maar de vraag. Maar daar zullen we het nou niet over hebben. Waar we het over hebben is dat het betekent dat wij nou eenmaal heiligen zijn. Dat is op grond van geboorte. En daarmee moet ik meteen weer zeggen, nou ja, dat kan eigenlijk niet. Want 250 jaar geleden ongeveer hebben we afgeschaft dat iemand wat is op grond van zijn geboorte. Of dat iemand wat krijgt op grond van zijn geboorte. Of zelfs maar dat hij iets erft omdat hij nou eenmaal rijke ouders heeft. Want dat mag allemaal niet meer. Dat weet u toch, om die reden hebben we ook het successierecht uitgevonden en al dat soort dingen. En de guillotine natuurlijk. Kortom, alles wat nivellerend werkt is sinds die dagen populair. Dus dat iemand op grond van zijn geboorte wat is, dat is zeer problematisch. Onze koning moet daar om die reden dan ook op eieren lopen. Heb je dat meegekregen, dat hij bezocht een concert van de jubileum? Van het meest bekende orkest van Nederland. Waar mijn broer in speelt, dat weet u van de. Wat is het dan? De Josti Band. Het Josti Band orkest. En daar was de koning op zoek. En toen werd hem daar gevraagd wat zijn handicap was. Tussen al die. Ik wil zeggen, tussen al die Mongolen, maar dat mag ik niet zeggen, hebben ze mij verteld. Maar ja, mijn broer zit er ook tussen, mijn jongste broer wel te verstaan. Die zit daar ook, dus bij ons in de familie is hij gewoon een Mongool. Een andere term voor hij heeft iets. Het syndroom van Down. Hij heeft dus toch bij zijn geboorte wat meegekregen. Hij heeft iets. Nou, volgens mij mankeert hij iets. En dat is het tegenovergestelde, toch of niet? Maar goed. Maar ze vroegen aan de koning tussen al die mensen die wat mankeren vroegen ze: wat is uw handicap? En toen zei hij spontaan: ik weet niet of ze het nog uitgezonden hebben of niet, dat is me ontgaan. Maar toen zei hij: mijn handicap is dat ik niet kan zeggen wat ik denk. Goed, hè? Kan je zien hoe dat bovenop ligt bij die man? Hij mag niet zeggen wat hij denkt. Hij moet small talk verkopen. En dat wordt dan opgeblazen, helemaal hoog. En dan wordt hij eventueel, als hij niet oppast, aan opgehangen. Al of niet letterlijk. Dat is het eigenlijk. Maar een handicap, die zal het maar hebben. Maar goed, hij heeft dus wel wat. Maar terug naar dit thema. Wij zijn heiligen op grond van geboorte. En dat brengt het een en ander met zich mee. Namelijk, omdat we heiligen zijn, zouden wij ook heilig wandelen. Dat staat dan zo in de Bijbel, hè. Dat u niet denkt dat het andersom is, hè. Dat wij door een heilige wandel alsnog heilig worden, of zo. Of dat heiligmaking, wat ook geen Bijbelse term is. Het is gewoon heiliging eigenlijk, hè. Dat heilig maken inhoudt dat wij niet heilig zijn en het nou moeten worden, en daarom moeten we ons goed ons best doen om dat te worden. Dat is niet zo. Aan de andere kant geldt voor de natuurlijke mens hetzelfde, maar dan aan de andere kant. Namelijk, de natuurlijke mens is niet een zondaar omdat hij flink geoefend heeft in het zondige, maar het is andersom. Hij is een zondaar, is als zodanig geboren. Of je dan wat mankeert of wat heeft, weet ik niet. Maar hij wordt als zondaar geboren en daarom oefent hij zich in het zondige. In de praktijk. Sommigen zijn er zeer geoefend in. Maar ook als ze zich er niet in oefenen, dan nog zijn ze zondaren, want ze zijn zo geboren. Zo ligt dat. Onthoud dat maar. En wij zijn heilig omdat we geboren zijn uit de heilige. En daarom zijn wij, want nou komen we bij de betekenis, de inhoud van het begrip heilig. Daarom zijn wij gewijd aan de dienst van God. Als je er een tekst bij wilt noteren, dan wordt het Romeinen 6. Opdat gelijkerwijs Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in heerlijkheid wandelen zouden. Hebben jullie? Dat staat daar zo, helemaal aan het begin van het hoofdstuk ergens. We zijn met Christus opgewekt, gestorven, begraven, opgewekt, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood is opgewekt, tot, in de richting van en dus naar het doel toe, tot heerlijkheid des Vaders, opdat de Vader in zijn leven zou verheerlijkt worden. Alzo zouden ook wij, die met hem zijn opgewekt, in nieuwheid des levens wandelen, namelijk tot heerlijkheid des Vaders. Want alles wat heilig is, is heilig omdat het God geacht wordt te dienen. En als dingen geheiligd worden, worden ze gereinigd, gewassen, gereinigd. Daardoor worden ze geheiligd en geplaatst in de dienst van God. In de praktijk, iets of iemand die gereinigd is, is daarmee geheiligd. En andersom, als iemand geheiligd is, is hij dus gereinigd. En daarom worden wij door het bloed van Christus gereinigd naar het geweten. Dat is vers 14 van Hebreeën 9. Ik kijk altijd die kant op. Waar is de concurrentie? Hebreeën 9, vers 14. Namelijk, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat is het doel ervan. Nou, dat is heiliging. Ik vind het ook in Hebreeën 5 terug, het laatste gedeelte, over Christus zelf die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde of gereinigd zijnde, die woorden worden door elkaar gebruikt. Feitelijk is hij geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn, enzovoorts. Nou goed, wij zijn geheiligd, gereinigd, gewassen, of hoe dat maar heten mag, om de Heer te dienen. Dat is wat het is. Niet zodat wij dan na verloop van tijd, als het hier helemaal niet meer gaat, dat we dan een keer naar de hemel zullen gaan of zo. Dat mogen dan zo zijn, maar dat is niet het doel, hè. Het doel is dat we nu eeuwig leven hebben ontvangen om nu God te dienen. En hoe dat werkt, gaat dienen. Ja, dat is dus iets voor de Alpha-cursus, denk ik dan. Ja, dat is het ABC, hoe dat werkt. Gaat dienen. En dan moet je weten wat voor werk God doet, uiteraard. Zodat de vraag is, wat voor werk doet God? En het antwoord is, hij spreekt. Zijn woord. Niet dat van een ander. Zijn woord. En God dienen. Nou ja, u begrijpt waar God mee gediend is. Of van gediend is, kan ook nog. Dat we naar hem luisteren. En daarmee is alles wel gezegd. Denk ik. Want luisteren heeft... Kijkt u maar in uw goede woordenboek. Ik zeg altijd fatsoenlijke woordenboek. Luisteren heeft de betekenis van niet alleen technisch waarnemen, om zo te zeggen. Auditief heet dat, geloof ik. Hè? Maar het betekent ook de consequenties trekken uit het gehoorde. Ik bedoel, als je kinderen hebt die niet luisteren willen, dan betekent dat ze niet gehoorzamen willen. En gehoorzamen, dat is hetzelfde als luisteren. Gehoor geven aan. Met alle consequenties van dien. Uiteraard, hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. En God spreekt en het dienen van God houdt in het horen naar zijn woord. Inclusief eventuele praktische consequenties, want mocht hij nou zeggen dat hij wil dat wij iets doen, dan doen we dat dus ook. Maar dat is niet de essentie. De essentie is die van horen. Daarom zijn die woorden ook zo breed van betekenis. Luisteren. Gehoor geven aan, gehoorzamen enzovoorts. Dat is wat we zouden doen en daarom heet een bijeenkomst waar het woord gespreid wordt, heet ook een godsdienstoefening. Hoewel, het praktische leven, ook ons praktische leven speelt zich daar buiten af, om zo te zeggen. Ik bedoel, dat is in uw eigen tijd, of hoe zeg je zoiets? Op maandag bij wijze van spreken. Dat is de rest van de week, om zo te zeggen. Maar niet, het begint hiermee. Dit is de essentie ervan. Dat woord, God spreekt, enzovoort. En dat het als uiterste consequentie heeft dat inderdaad ook wij dat woord dat wij gehoord hebben weer spreken. Nee, niet tegenspreken, maar alsnog spreken bedoel ik. Hè? En dus door spreken dan wel doorgeven. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Ja. Maar het gaat om dat woord van God. Want dat is wat God doet. Spreken. En daarna moet ik zeggen, nou ja, dat houdt natuurlijk wel een heleboel in. Want wij kennen God ook als de schepper van hemel en aarde. Dat wil zeggen, hij doet ook creatief werk, om zo te zeggen. Althans, dat heeft hij gedaan. Scheppend werk. Maar ook dat deed hij toch heus door zijn spreken. En vandaar dan ook dat voor zover u en ik nu al een nieuwe schepping geworden zijn, 2 Korinthe 5, is ook dat gerealiseerd door het spreken van God. Want het evangelie, het evangelie uw zaligheid, namelijk het woord der waarheid, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Of na zijn woord heeft hij ons gebaard, toch? Of hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid. Omdat we zouden zijn eerstelingen zijn en schepselen uit Jacobus hoofdstuk 1. Enzovoort. Het gaat altijd om dat woord. Wat God ook doet, hij doet het via zijn woord. En als hij iets doet via ons, doet hij het ook via zijn woord. Hij spreekt tot ons namelijk. Hoe dan ook. Dat is wat het is. Een heiligmaking vindt dus plaats door het woord. Vandaar dat als heiligmaking inhoudt reiniging, zoals ik zojuist gezegd heb, moet ik u zeggen dat onze reiniging inderdaad plaatsvindt door het woord van God. Nou ja, ik las net uit Hebreeën 9 vers 14, door zijn bloed, maar bloed is leven. Dat wil zeggen actief leven, maar het actieve leven van Christus houdt natuurlijk in dat hij wat doet. En wat doet hij ook alweer? Hij spreekt. En dus worden wij gereinigd door zijn bloed, maar ook dus worden wij gereinigd door het bad des waters, door het woord. Maar dat is Efeze 5, waar hij zich overgegeven heeft voor de gemeente, opdat hij die heiligen zou enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Of Titus 3, daar komt het ook voor. Of een Christus die zich overgegeven heeft voor de gemeente, opdat hij die heiligen zou enzovoort. En door het bad der wedergeboorte en hoe dat maar heet. Het is door zijn woord, want dat woord heeft inderdaad die reinigende werking. Dan wel zijn bloed heeft die reinigende werking. Hoe je dat maar zegt. Maar nou hebben we het echt fundamenteel, want het is fundamenteel, over het praktische leven van de gelovigen. Meestal wil men de fundamenten niet horen, wil men alleen praktisch horen. Zo van doe dit en doe dat en doe niet zo en doe niet zo. Dan geeft men elkaar adviezen over, ik heb uitgevonden dat je dit of dat het beste zo en zo kan doen. Of nog sterker, de Heer heeft mij geopenbaard dat jij, enzovoorts. En zo gaat dat hoor. Nee, ik heb het allemaal meegemaakt. Echt. Doe maar. Maar zo werkt dat niet. Hè? Het gaat door het woord van de Heer. En dan neem ik de draad op in 1 Thessalonicenzen 4, waar eerst stond in vers 3. Want dit is de wil van God, namelijk uw heiligmaking. De dubbele punt wordt een eindje verder doorgeschoven, maar vooruit. Uw heiligmaking, ja, dat ge u onthoudt van de hoererij en van nog ten en ander en wat dat was allemaal. Want vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot... Langzaam lezen. God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot reinigheid. Juist. Maar omdat dat zo voor de hand ligt, dat woord, kan je natuurlijk ook meteen een synoniem gebruiken. En dat is ook gebeurd. En dus staat er, God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking, zodat je meteen ziet dat reinheid en heiliging, dat twee verwante begrippen zijn. Synoniemen is misschien taalkundig wat te veel gezegd, misschien iets te sterk. Maar je kunt het rustig zo zeggen in de praktijk, denk ik. Niet geroepen tot onreinheid, dat is een van de antwoorden op de bekende vraag. Als je dan niet onder de wet leeft en als je zonden vergeven zijn, dan kan je dus zomaar alles doen wat je wil. En het antwoord is altijd ja, dat kan. En meestal laat ik het daar nog maar bij, vind ik wel genoeg. Die vraag komt zo vaak voorbij dat het vervelend wordt, dus je zegt ja, dat kan. Ja, ook als je onder de wet zou leven, dan ook kan het. Dus ik vind het altijd een beetje domme vraag. En dat komt in de beste familie voor, hè? Een beetje domme vraag. Dus doe maar weer. Ja, dat is wel een beetje dom, ja. Nou goed. Ja, dat kan. Maar het antwoord is natuurlijk dat het niet de bedoeling is. God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En inderdaad, hij reinigt onze gewetens om de levende God te dienen. Of hier, hij heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot reinigheid. Namelijk tot heiligmaking. Het woord dus weer uit vers 3. En uit vers 4 natuurlijk. Want daar stond het ook al. Tot heiligmaking. Want heiligmaking is dan de aanduiding voor de werking van de Heer zelf. Gods werk in onze individuele levens. Kennelijk onze individuele levens. Dat is ook iets waar wij moeite mee hebben. Of dat specifiek Nederlands is, dat weet ik niet. Maar wel sterk het idee namelijk dat we geen individuen zijn, maar bij een club horen. En dat we alleen collectief kunnen worden aangesproken. We horen bij een groep, want in het Nederlands geldt, je moet toch ergens bij horen, zodat je niet persoonlijk aanspreekbaar bent. Heb je dat? Van overheidswege heeft men ook grote bezwaren tegen de individualisering van de mens. Want vinden ze, we moeten toch sociaal wezen. En ik zal het heus niet ontkennen, dat moeten wij ook. Maar ik ben van mening dan toch vanuit een individuele positie of standpunt. En op individuele kosten ook dikwijls. En op een persoonlijk individueel initiatief in wat het maar wezen mag. En dat we daarna samenwerken, dat is inderdaad zo. Maar als we alleen maar samenwerken en er is niks van ons individueel bij, we doen het gewoon omdat het moet. En omdat we bij die club horen, dan betekent het dus helemaal niks. Heb je dat nog? De volgorde is, nee, in de wereld ook. Maar goed, dat maakt verder niet uit wat die ermee doen. Voor mij niet. Maar voor ons geldt, begint bij onszelf, bij ons eigen leven, onze persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe. En daaruit vloeit voort, nou ja, een gemeenschap. Wij worden individueel toegevoegd aan dat ene lichaam. Dat zijn termen die in de eerste hoofdstukken van Handelingen nogal eens herhaald worden. En daarom natuurlijk in de brieven worden uiteengezet. Wij zijn toegevoegd individueel aan die gemeente waarin wij individueel een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, waarin wij gaven hebben ontvangen en ieder ziet toe dat hij zijn gaven besteedt. Het zij dit, het zij dat, dat is er bijna 12, en zo verder. Heb je dat nog? Ja, dit is een problematiek uit de filosofie, hoor, en uit nog een heleboel andere vakken die zich bezighouden met de zin van het bestaan, met de mens en met de toekomst van de wereld in het algemeen en Nederland in het bijzonder en wat het maar was allemaal. Doe maar. Daar gaat het over. Gaat het om het individu of het collectief? Het een heet links, het andere heet rechts, maar dat leg ik u een andere keer wel weer eens verder uit hoe dat zit. Maar het gaat om individueel. En wij worden individueel hier ook opgeroepen tot deze dingen. Ons wordt onder de neus gebracht wat onze positie is als kinderen gods. Namelijk, wij zijn heiligen en dus worden we geacht de Heer te dienen. Dat heet heiligmaking, toewijding aan de dienst van God. En het een en ander heeft van doen met de toekomst. Want u vraagt zich ogenblikkelijk af, wat schuift het? En het antwoord is, nou, dat schuift helemaal niks voorlopig. Voorlopig kost het alleen maar wat. Maar goed, wat heb ik er dan aan? Nou, wat je eraan hebt, is dat je onderweg kost en inwoning krijgt. Toch? En aan het eind van de rit een erfenis. En dat is dan het resultaat. De vergelding des loons. Kortom, de beloftenis, namelijk, want dat is belofte, vergelding des loons. Als je synoniemen daarvoor zoekt, even het laatste stuk lezen van Hebreeën 10. Daar staan een paar van die uitdrukkingen op een rijtje. Zie je? Het heet trouwens ook behouding der ziel, nou ik erover nadenk. Want dat staat daar ook bij, in het rijtje. Daarin zijn we onderweg. En feitelijk, dat is ook de strekking van dit schriftgedeelte. Want zo komt het dat we van zo'n fundamenteel praktisch onderwerp ineens terechtkomen bij een van de historische heilsfeiten. Historie niet in de zin van dat het geschiedenis is, maar in de zin van het is een vastgelegde gebeurtenis. Want dat is wat historie letterlijk is. En die wordt vermeld dus vanaf vers 13. De wederkomst van Christus, voorafgegaan door, want zo staat het er eigenlijk, de wederkomst van Christus voorafgegaan door de opname van de gemeente. Want onze hemelse positie en erfenis is dan compleet, hoe zal ik het zeggen, het resultaat van het tegenwoordige werk van Christus aan ons, in ons en door ons. Heb u dat? Dat is het verhaal. We zijn onderweg naar die kronen. Of zoals het elders heet, naar zo'n stelling en zo meer. Want dat zijn de uitdrukkingen. Naar heerlijkheid. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En dan komt hij. Zo dan, die dit verwerpt. Dat dit kan je laten staan, maar goed. Die heiligmaking verwerpt. Die dat plan gods, het werk gods, voor ons en aan ons en in ons verwerpt. Die verwerpt daarmee niet een mens, die dat namelijk bedacht zou hebben of beloofd heeft te zullen volbrengen. Maar die verwerpt daarmee God, want die heeft ons, koppel hem eerst terug, die heeft ons geroepen tot heiligmaking. En dat ik nou even stop is omdat ik ook wel eens me heb laten vertellen dat de Heer nou eenmaal een werk doet in onze dagen. En u weet, de Heer is almachtig en de Heer doet wat hij wil. En er staat zelfs in de Bijbel dat de mens daar niks aan kan toedoen of afdoen. Dus dat betekent, de Heer doet zijn werk en het maakt verder niet meer uit wat wij ermee aanvangen. Dat doet er niet toe, wij leven toch in het vlees en de Heer doet het straks weg en dat maakt allemaal niks uit. Dus. Nou, dit is dus dwaasheid. Want je hoeft alleen dit maar even te lezen. En dat is maar één vers. Maar als je gewoon al die Nieuwtestamentische brieven leest, dan is duidelijk genoeg dat de Heer wat van ons verwacht. Op grond van dat wij wedergeboren zijn. Per slot, die nieuwtestamentische brieven zijn geen evangelisatietraktaatjes. Met alle respect, maar het is niet gericht op evangelisatie. Het is niet gericht op dat de mens die die dingen zou lezen, zijn keuze zou maken en tot geloof zou komen enzovoorts. Sterker nog, die brieven zijn geschreven aan gelovigen. Aan wedergeboren mensen. En ze wijzen de wedergeboren mensen op wie ze geworden zijn en hoe dat zit met het leven dat ze hebben ontvangen. Waarom ook niet? Dat is met het natuurlijke leven toch ook zo. Wij worden wakker en vroeg of laat als kinderen, en er komen de vragen boven. Die van waarom zijn de wolken zo hoog en waarom zijn de bananen krom? Typisch vragen van iemand die blind is natuurlijk. He? Die niet weet wat hij met het leven aan moet. Waarom is dit en waarom is dat? Enzovoorts. Ja, met alle respect voor Jules de Kort. Ik wou zeggen, die spreek ik later nog, maar dat is niet het geval, denk ik ook. Die man die had liever zijn vragen dan de antwoorden. Ja, daar ken ik er nog wel een paar van. Die vinden zich heel wat door te zoeken. En kinderlijke vragen te stellen. Nou is het op zich stellen van vragen, ook van kinderlijke vragen, heel wijs. Vooral doen. Maar dan ook de antwoorden accepteren uiteraard. Want dat is de bedoeling van, hè. Maar je vraagt, ja, waarom ben ik hier, wat moet ik hier? En dan komen ze je uitleggen. Dat lukt nooit helemaal wat die oude schepping betreft. Maar het gaat lang goed. He, tot de aftakeling begint, zal ik maar zeggen. En dan vragen, ja, wat was het nou allemaal voor nodig? Toch? Het is zomaar weer voorbij ook, toch? Nou goed. En zo is het met het nieuwe leven. Je bent wedergeboren. En nu? Wat moet je ermee? Wat is dat voor leven? Wat wordt ervan, wat kan ik ervan verwachten? Wat gaat dat leven doen? Wat heeft dat leven nodig? Bijvoorbeeld, zou het ook ergens mee gevoed moeten worden? En als het gevoed wordt, gaat het dan groeien? En als het groeit, welke kant groeit het dan op? Zodat je weet dat je dat ook niet moet tegenhouden, want het is wel het leven dat God je gegeven heeft. Heb ik nu nog? Dus je vraagt je, af en toe vraag je aan een broeder of zuster of aan de Heer. Maar dat kan goed via een broeder of zuster dikwijls hoor. Dan vraag je, is dat eigenlijk normaal? Dit of dat, over wat je beleefd hebt en zo. Is dat normaal? En dan zeggen ze wel tegen je dat het niet normaal is of wel normaal. En wat je ermee moet aanvangen. En daarvoor zijn we hier nou natuurlijk ook. Toch over de vraag, wat moeten wij met ons praktische leven aan? Hoe heb jij dat als kind van God? Enzovoorts. Nou, sommigen maken er misbruik van dat je er vragen over hebt. Dus die gebruiken dat dan weer om hun macht over jou te vestigen. En het wordt dan weer vastgelegd en zo is het kerkelijk recht ontstaan. Met een kerkelijke rechtbank en alles, inquisitie. Wat het maar was, hè. Is echt zo. Nou goed. Maar wie die heiligmaking verwerpt, die verwerpt niet de mens, maar die verwerpt God. Want die heeft ons geroepen tot heiligmaking. En alleen de zin loopt niet zo. Ik koppel hem met opzet eerst terug, zodat je begrijpt waar het over gaat. Wie dat verwerpt, verwerpt God. Want die heeft ons geroepen tot heiligmaking. En dan nog een keer. Die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar die verwerpt God. God namelijk, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Want niet alleen heeft hij ons geroepen tot heiligmaking, maar hij heeft ook zijn geest in ons gegeven. Waardoor de vraag is, wat heeft dat er nu weer mee te maken? Dat hij zijn geest in ons heeft gegeven. En het antwoord is dat die geest nou eenmaal heet de geest der heiligmaking. Nou, die heeft een paar titels. Geest der waarheid. Heilige Geest is natuurlijk altijd goed, hè? Dat is een term die we uit het Oude Testament eigenlijk helemaal niet kennen. Ja, die komt wel voor. Exact 3 keer, maar vooruit. Maar het is de Nieuwtestamentische term, de Heilige Geest. De Geest der waarheid, de Geest der heiligmaking. En nog een zelfstandige naam, de Geest der
zoonstelling.
Precies. Streep eronder, optellen en dan weet je waar het over gaat, zeg ik dan altijd. Hè? Kijk, het verband tussen die heiligmaking en die Heilige Geest, dat zal ik u zo laten zien. Maar waar het op neerkomt, zeg ik van tevoren, dat is makkelijker om daar naar die schriftplaatsen te lezen. Die heiligmaking is namelijk niet ons werk. Het is het werk van die geest in ons. Hoewel het ook had kunnen zijn het werk Gods of het werk van Christus. Maar omdat het nou eenmaal een werk is in het onzienlijke en aan de inwendige mens, daarom heet het geest. Want geest is een verzamelwoord, gewoon taalkundig, een verzamelwoord voor al het onzienlijke. Maar dat verband tussen heiligmaking en geest, ja, dat komen we nogal eens tegen. Trouwens, heel fundamenteel in Romeinen, want ik laat u nu een paar schriftplaatsen zien waaruit dat mag blijken. In Romeinen hoofdstuk 1. En let op, Romeinen 1. Dat is de eerste brief in het Nieuwe Testament. Zelfs het eerste hoofdstuk daarvan. Sterker nog, het is de eerste pericoop, want ik wil naar vers 4. En het is eigenlijk nog de inleiding tot de brief. Nou, eigenlijk, het is uitdrukkelijk nog de inleiding tot de brief. Die is weliswaar een beetje lang, maar dat komt dat de eerste zin al zo lang is. Want de eerste zin loopt vanaf vers 1 tot en met 7. Nou, tot en met vers 6. Maar vers 7 is nog steeds niet de brief. Dat wil zeggen, vers 7 is nog de adressering. Allen die te Rome zijn, geliefde gods en geroepen heiligen, enzovoorts. Het is de inleiding, één inleidende zin. En daarin staat dat het zal gaan, want dat is de strekking ervan, het zal gaan over het evangelie van God, vers 1. Het evangelie van God. Vers 3 van zijn zoon, want wat tussen haakjes staat, sla ik even over. Het evangelie van God, van zijn zoon, einde van vers 4, Jezus Christus onze Here. En dan hebben we vers 1 tot en met 6 ongeveer gehad. Want de rest staat tussen haakjes, die sloeg ik even over. Dat staat tussen haakjes in het Nederlands, in de vertaling namelijk. Maar dat komt omdat het bijzinnen zijn. En de vertalers stellen een prijs op dat wij de hoofdzin vasthouden even. En dat hebben we nu gedaan. Dus vriendelijk dank voor de haakjes. De schrijver is Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat is de afzender. En dan de geadresseerde, allen die te Rome zijn. Voor zover ze zijn geliefde God zijn geroepen heiligen. Daar staat het dus, hè? Heiligen. Dat is eens. Geroepen heiligen. Nou goed, maar in die tussenzinnen staat het een en ander over God, zijn zoon, Jezus Christus. Want wie is dat eigenlijk? En waar gaat dus de brief over? Of anders, wie dient die apostel dan? Een geroepen apostel, afgezonden tot en daarmee gewijd aan het evangelie, de boodschap van God, van zijn zoon Jezus Christus, maar wie is dat eigenlijk? En in die tussenzinnen staat dan wie dat is. De zoon van God, vers 3, van zijn zoon, wil zeggen van de zoon van God uiteraard, hè? De zoon van God. En dan de tussenzin, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Die is wel aardig, want dan heb je de zoon van God die de zoon van David is. En dat is dus gewoon de vervulling van 2 Samuel 7. Kijk even of er een verwijzing bij staat. Nee. Ja, wel naar Lucas 1. Vooruit dan.
Onder vers 2 staat u
wel. Maar het is inderdaad van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Van zijn zoon die, vers 4, die krachtelijk aangesteld is, gesteld is, dat bewezen. Ja, ik vind het een knappe vondst van de vertalers. Want ze moesten een woord verzinnen dat toch een beetje overeenkomt met wat er staat. Maar wat er echt staat, hebben ze niet willen vertalen. Want dan kregen ze ruzie met de rechtbank, met de kerkelijk recht, met de leer der drie enigheid. Sorry, ja, het leer van de drie enigheid. Die kent u toch? Komt uit Turkije, maar. Dat Nicea ligt toch in Turkije, of niet? Dacht ik tenminste. Laat maar. De levende drie eenheid. Want wat er staat is, niet dat hij bewezen is te zijn de zoon van God, maar hij is gesteld om te zijn. Want orizo, dat is het woord wat er staat, maar dat heb ik u wel eens vaker uitgelegd. Hoop ik toch maar. Orizo is einde. Zoals horizon in het Nederlands einder is. Dat is het goede Nederlandse woord, de einder. En horizon is hetzelfde, maar dan uit een andere taal. Orizo, horizo, wat u maar wil. En dat is het woord voor iemands bestemming. Vaststellen, dan wel eigenlijk iemands bestemming bereiken. Dat is het einde in de zin van dat is het doel. En daarom staat er, maar daar ga ik straks wel naartoe. Daarom staat er in Efeze dat wij tevoren pro verordineerd zijn, orizo, dit woord, tot zoonstelling. Dat wil zeggen, het is nu al bepaald dat we tot zonen zullen worden gesteld, uiteraard in de toekomst. Tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Dat tevoren staat hier niet bij, het is hier gewoon die krachtelijk verordineerd is te zijn. Als je het een paar keer gezegd hebt, dan is het goed Nederlands. En als je het niet een paar keer gezegd hebt, waarschijnlijk ook, maar dat weet ik niet. Die krachtelijk verordineerd is te zijn. Ik zal het u eens een keer van de hele andere kant vertellen. Het eenvoudige verschijnsel dat men dit woord orizo vertaald heeft met bewijzen. Ik zei het dan in de verleden tijd, maar het is het werkwoord bewijzen. Dat simpele feit, dat bewijst dat de vertalers problemen hadden met wat er letterlijk staat. Sterker nog, ze hebben er problemen mee, omdat wat er werkelijk staat in strijd is met wat zij geacht worden te geloven. Hebben ze ons gedemonstreerd. Zij willen namelijk niet geloven dat Christus ooit een keer is aangesteld tot zoon van God. En dat is wat er staat. En dat er staat, hebben ze ons nu verteld dus. Want dat is de reden waarom ze het anders vertaald hebben. Ze hebben dus heel goed begrepen wat er stond, anders zouden ze niet een ander woord bedacht hebben. Want echt, dat woord bewijzen, dat is flauwekul. Zo van aanstellen wil zeggen vastmaken, bevestigen, zeker maken, noem nog eens zo'n woord, bewijzen. Ja, laten we dat maar invullen. Komen ze wel mee weg? Maar daar komen ze niet mee weg, want het is niet wat er staat. Er staat gewoon die krachtelijk verordineerd is. Net als in al die andere schriftplaatsen waar orizo staat. Die krachtelijk verordineerd is om te zijn voor altijd de zoon. Want, en dat wisten zij er kennelijk niet of geloven ze niet, zonen worden nou eenmaal aangesteld. Daar is geen uitzondering op, dat is het verhaal. Zonen worden aangesteld. Ook de zoon van God wordt als zodanig aangesteld. De tragiek is dat men Christus als zoon van God, dat wil zeggen dat men zoonschap van Christus als zodanig, probeert te bewijzen, of meent te moeten bewijzen, uit de maagdelijke geboorte. En dat is een misverstand. Of het er een rol in speelt, ja misschien wel, maar het bewijs is gewoon, God heeft hem aangesteld en gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat zei hij niet bij zijn geboorte rond kerstfeest of zo, maar dat was Pasen, bij zijn opstanding. Zegt Paulus in Handelingen en in de Hebreeënbrief een paar keer. En de Handelingen 13, Handelingen 17 eigenlijk ook, nou ik erover nadenk. Maar ik zal er niet te lang over nadenken dus. Wat hier staat is ook duidelijk, die krachtelijk gesteld, verordineerd is te zijn, de Zoon van God. Hoe dan? Nou ja, naar de geest der heiligmaking. Schrijft hij op, hè? Want daar hadden we het over, over heiligmaking. Naar de geest der heiligmaking, dat wil zeggen in overeenstemming met de geest, naar het voorbeeld van, of volgens, het is allemaal hetzelfde als naar, naar de geest, die voor de gelegenheid niet eens heet, de Heilige Geest. En dan komt mijn oude verhaal, moet je ook uit het hoofd leren. In de term Heilige Geest is heilige een bijvoeglijk naamwoord. Dus ondergeschoven woord. Het wordt gezet bij een zelfstandig naamwoord, geest. Heilige is dus zwakker. Dus geest. Wat heeft God uitgestort? De Heilige? Nee, God heeft uitgestort de Geest. Welke Geest? En dan komt het bijvoeglijk naamwoord. De Heilige Geest. Maar als dat bijvoeglijk naamwoord, dus gewoon taalkundige kwestie dit hoor. Als het bijvoeglijk naamwoord beklemtoond moet worden. U weet, wij hebben daar methoden voor. Wij gebruiken dan ineens een ander lettertype. Of wij gebruiken zo'n markeerstift. Of we zetten er een dikke streep onder. Of we schrijven het helemaal met hoofdletters. Of we zetten er een cirkeltje omheen, zo. Ik heb wel eens examenwerk moeten nakijken. Mens, wat ziet dat eruit, zeg. Met pijltjes en streepjes en geknoei. Dat is gewoon een gebrek aan taalbeheersing. Maar vooruit. Maar als je een bijvoeglijk naamwoord wilt beklemtonen, daar komt je. Als je een bijvoeglijk naamwoord wilt benadrukken, dan verander je hem in een bijvoeglijk naamwoord. Dan moet je wel de zinsstructuur soms, dus de syntax, enigszins aanpassen. Maar zo werkt het. Dus dan wordt Heilige Geest, wordt Heilige ineens een zelfstandig naamwoord. Dan wordt het dus heiliging, dat is een werkwoord, heiligmaking. De heiligmaking is dan inderdaad een zelfstandig naamwoord. En dan wordt het geest der heiligmaking. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, je hebt in, kom ik straks tegen, maar dan heb ik hem vast gehad. Je hebt ook de beloofde Heilige Geest. Maar als je beloofd, die beloofd is, wil benadrukken. Dan verander je het bijvoeglijk naamwoord beloofde. Verander je in een zelfstandig naamwoord. En dan heet het dus de geest der belofte. Dan heb je twee zelfstandige naamwoorden. Gekoppeld door een genitivus heet dat. Een tweede naamval, dat moet je maar leren. En gewoon statenvertaling blijven lezen, enzovoort. Iemand vroeg mij ooit een keer, hoe kom je aan die kennis van het Nederlands? Heb je Nederlands gestudeerd? Ik zei, nee, altijd de Bijbel gelezen. Statenvertaling. En probeer te begrijpen wat je leest. Zo leer je Nederlands. Maar zo werkt het, dat is echt waar. Dat is niet maar mijn conclusie, maar zo werkt dat. Hè. En het heet dus naar de geest der heiligmaking. De klemtoon ligt dus in deze zin niet op geest, maar op heiligmaking. En nou weer een controle op of je de woorden kent. De zoon wordt in ieder geval als zoon gesteld. Als het van belang is, wordt de zoon aangesteld. Dat is een kwestie van erfrecht en wat wij een eerstgeboorterecht noemen met een gammele term. Maar we hebben geen andere. U weet wel, de begoor, de eerstgeborene. Die wordt aangesteld, er wordt de hand opgelegd, er wordt de zegen over uitgesproken. Dus de eerstgeborene. Of hij krijgt een rood koordje om zijn polsje, zijn handje, om zijn grote teen tegenwoordig. Maar goed, laat maar zitten. Stempel erop en dit is, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd op een bepaalde dag. Dat wordt aangesteld, maar wat is dat eigenlijk, een zoon? Ja, dat is toch een goede vraag. Dat hebben ze zich in Nicea ook niet afgevraagd, hoor. Echt niet, wat is dat eigenlijk? Een zoon is het uitgedrukte beeld van de vader. Ja, daar moet ik helemaal niks aan toevoegen eigenlijk. Dat is het dan. Oké, maar nou wordt hij heel zwak in de voetnoot dan maar. Het woord zoon in het Hebreeuws is het woord ben. En ben kennen wij als de bouwer. Een ben is een bouwer. Ook de zoon, hetzelfde woord, ben is een bouwer. En de zoon is dus degene die bouwt. En in je boeken staat, dan bouwt hij de familienaam. Misschien ook wel het huis van de familie. Het wordt steeds groter en groter. Die kastelen, weet u wel, die worden groter en groter. En dan belt er weer iemand wat bij. En wat het maar is. Of het breekt een stuk af en zet er wat voor in de plaats. Hij verziekt eerst het werk van de vader omdat het niet goed genoeg was. En zet er wat voor in de plaats. Dat komt allemaal voor. Nou, maar goed, dat is geschiedenis van de architectuur, denk ik wel eens. Maar vooruit maar weer. Maar de zoon is te bouwen. Hij bouwt in ieder geval de familie. Al was het maar gewoon in de tijd en door de tijd heen. Maar hij is het uitgedrukte beeld van de vader, daarom draagt hij ook de naam van de vader. Daarom hebben we zelfs uitgevonden dat ook wij dat zouden doen en dat kinderen de naam dragen van de vader. Voor dat doel hebben we de familienamen uitgevonden. Maar ja, de Heer Jezus droeg ook de naam Jezus, Ben, zoon van David. En de Heer prefereerde zoon van Adam. zoon des mensen, en zo verder. Ik bedoel, dat is het. Maar wij kennen de Heer Jezus in de eerste plaats, omdat dat de hoogste titel is uiteraard, en de hoogste naam, daar hebben we het straks van gezongen. Wij kennen hem als Jezus, zoon van God. En daarna zoon des mensen, zoon van David en natuurlijk van Abraham. Maar dat is Matthäus 1, vers 1 ongeveer. Zoiets. Maar hij is zoon van God omdat hij het werk van God doet. De zoon doet het werk van de vader. Doe nog zo'n voorbeeld. David zei tegen God, ik wil voor u een huis bouwen. En toen zei de Heer, nou David doet het niet, maar ik zal voor jou een huis bouwen. En wat het huis wat jij bouwen zou betreft, dat gaat je zoon doen. Dus als Salomo de tempel gaat bouwen, doet hij het werk van zijn vader. Dat staat er ook, en niet maar één keer. Dat blijft gewoon zo. Die tempel is de tempel die David in gedachten had. David heeft voorbereid, heeft de plannen daarvoor gemaakt, heeft de materialen daarvoor verzameld in hoge mate. En daarna kwam Salomo in de regering als de zoon van David, de aangewezen zoon wel te verstaan. Dat wat voeten in aarde, maar hij werd toch. Het was ook wat haastwerk trouwens. Maar hij werd dan toch aangewezen. En hij was al aangewezen voordat iemand het in de gaten had trouwens. Zo snel moest dat dan even geregeld worden. En wat ging hij toen doen? Die tempel bouwen, het werk doen van zijn vader. Dat is wat het is. En als het werk van God bestaat uit heiligmaking. En dus als het werk van God bestaat uit het spreken van het woord van God, wat je maar wil hoor. Als het werk bestaat uit reiniging, heiliging namelijk, reiniging. Wel nu, dat is het werk wat de Heer vandaag doet. En hier heet het. Hij is krachtelijk gesteld om te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking. Want die geest. Ja, sorry, geest is een verzamelterm. Een verzamelbegrip voor al het onzienlijke. Maar die geest, dat is de aanduiding van het leven dat de Heer Jezus als eerste ontving. Als eerste mens. Dat is de portée van de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Ik had een P nodig, dus het werd de portée. Van Petrus op de Pinksterdag. Die is een schriftlezing dan ook begon met dat God beloofd had in Joël 2, einde van het hoofdstuk, dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En hoewel Petrus er nauwelijks op terug, eigenlijk helemaal niet op terugkomt, is een toespraak in Handelingen 2, is het wel dat wat hij vertelt. Namelijk dat God die beloofde geest, die geest die hij beloofd had, onder andere in Joël 2, dat hij die heeft uitgestort op de Heer Jezus Christus, en die op zijn beurt heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Met andere woorden, voor zover God uitstorting van de Heilige Geest beloofd had, is de Heer Jezus de eerste die die geest heeft ontvangen. Hij was weliswaar overleden, maar dat was geen enkel bezwaar. En dus stond hij op uit de dood. En dat is wat hier staat, de rest van de zin namelijk. Die krachtelijk gesteld is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit, of op grond van, of als gevolg van, de opstanding der doden. Want Christus is de eerste, de Heer Jezus, is de eerste die die geest ontving. Hij is dus de eerste die dat beloofde nieuwe leven ontving. En het is een leven van heiliging, van dienst aan God, van heiligmaking. En waar de geest, die heilige geest, onder andere wordt uitgebeeld door olie. Nee, geen aardolie, nee. Plantaardige olie uiteraard. Is zalving met olie dus een uitbeelding van de uitstorting van de heilige geest. En al in Jesaja is de Messias aan het woord, de Heer heeft mij gezalfd enzovoorts. Heb u dat nog? En daarom heet de Heer Jezus ook de Christus. Hier nog niet, dat wordt vooruitgeschoven. Nou ja, in ieder geval in vers 16. Maar ik dacht eerder ook al. Oh, dat doet er nou niet toe. Maar hij wordt genoemd de Christus, want Christus, dat is Grieks, hè. Men heeft het niet vertaald, maar het betekent gewoon gezalfde. Hij heet Christus, want hij is de gezalfde. Gezalfd met wat? Gezalfd met olie. Letterlijk, ja, bij gelegenheid ook, maar dat is niet het punt. Hij werd gezalfd door of met de Heilige Geest. Namelijk, hij ontving die geest en stond op uit de dood. En sindsdien is hij geheiligd en daarmee gewijd aan de dienst van God. En is hij dus zoon van God, namelijk in dienst van God. Hij doet het werk Gods. En omdat het dienen van God ook heet priesterschap, is hij dus priester. En omdat hij de eersteling is en dus de hoogste in rang, is hij dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Enzovoort. Al die begrippen hangen aan elkaar, maar hebben eigenlijk maar één en dezelfde betekenis. Hij is hoofd van dienst geworden. En hij is gesteld dus tot zoon van God en in de dienst van God. Men leest de Hebreeënbrief, gaat helemaal daarover. Hij is aangesteld nu onder het nieuwe verbond op grond van zijn opstanding. Romeinen 6 weer, tot heerlijkheid des vaders en nieuwheid des levens. En hij is, Hebreeën 3 weer, getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Want die heeft hem aangesteld door tegen hem te zeggen, gij zijt mijn zoon. En door tegen hem te zeggen, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En zo verder, en zo verder. Dus volstrekt duidelijke taal. En het wordt bij herhaling wordt het verteld. En soms weer met andere woorden, maar dikwijls ook met gewoon dezelfde. En hier staat het ook. Zij het dan dat dit de introductie is en dus een soort samenvatting van waar die brief dan over gaat. Hè? Hij is gesteld tot zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden en is dus Jezus Christus onze Heer. Maar let op geest der heiligmaking, want wij kwamen uit 1 Thessalonicenzen 4. Wie die heiligmaking verwerpt, verwerpt God die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Welke geest? De geest der heiligmaking. De geest waardoor wij God zouden dienen. En maak even een notitie, want het schiet me zo te binnen, 2 Korinthe 3. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn, dienen van God, van het nieuwe verbond. Niet de letter, het oude verbond, maar des geestes. Wij hebben een, nog steeds 2 Korinthe 3, bediening des geestes. Heb je dat? Nou, dat is waar ik het over heb. Wij zouden God dienen. En het is niet primair een uitwendige zaak, maar het is primair een inwendige zaak. Maar hoe dan ook, die dienst aan God wordt mogelijk gemaakt en bekrachtigd en gestuurd en beheerst en beheerd door de geest die wij hebben ontvangen. Die zorgt namelijk voor die heiligmaking. Ik kan het ook langs de andere kant zeggen, waar wij gereinigd worden door het bad des waters, namelijk door het woord, worden wij dus gereinigd door de Heilige Geest, want die leidt ons in heel de waarheid. Dat is Johannes, wat het maar was. 14, 15, 16. De Geest der waarheid die ons in heel de waarheid zal leiden. Hebben u dat? Nou, dan sla ik even om naar Romeinen 8, naar de bekende tekst. Ja, ik kan hem gewoon niet overslaan, dus omdat hij in het rijtje ongeveer wel thuis hoort. Want daar staat in vers 14, zoveel als het door de geest Gods, dat is nog steeds diezelfde geest hoor, zoveel als het door die geest Gods geleid worden, nou ja, worden door die geest geheiligd. Of met andere woorden, worden door die geest der heiligmaking, want die geest is het toch, bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond des geestes. Maar het staat er anders. Er staat, want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die worden, want zijn is ook wat te verantwoorden, maar ik vind het niet de voor de hand liggende vertaling. Zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die worden, dan krijg je alleen twee keer worden. En daarom is het vertaald met zijn. Maar ja. Die worden zonen, nee, niet kinderen, zonen, die worden zonen Gods. En in dit geval heet het dus zonen Gods. Maar ja, of je nou geheiligd wordt door die geest of je wordt naar een zoonschap geleid, is volstrekt hetzelfde. Je wordt bekwaam gemaakt tot de dienst aan God. Want niet alleen Christus, maar ook wij die tot zonen gesteld zouden worden, hebben daar deel aan door de werking van die geest van God. Zoals Christus uit de dood is opgewekt en daarmee gesteld is tot zoon, zo hebben wij die geest ontvangen opdat ook wij tot zonen zouden gesteld worden. En waar de zoon van God God zou dienen, omdat hij de zoon is, worden wij zonen Gods eveneens opdat wij God zouden dienen. De rest van ons leven. Van ons eeuwige leven, dus. Dat is nogal lang, ja. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, waarheen worden ze dan geleid? Naar zoonstelling, naar een erfenis, maar hoe dan? Nou ja, wij worden door de geest gereinigd en geheiligd en bekwaam gemaakt voor de dienst aan God. Wij worden namelijk geleid door die geest in heel de waarheid en daarmee door die geest geleid naar onze zoonstelling. En dat heet allemaal gewoon heiligmaking, of beter nog, heiliging. Uitwerking van het heil. Zo komt men aan die term. Maar dit is wat.
Het is ook zaligheid, toch?
He?
Het is ook zaligheid.
Ja, ik probeer de term zaligheid nu te vermijden. De term zaligheid is een iets bredere term, denk ik. Zover ik het zie, zaligheid is de complete samenvatting van al wat God geeft. Wanneer, waar en hoe dan ook. Wordt gevangen in die term. Dus de heiligmaking valt daar wel degelijk onder. Ja. En vandaar dat er schriftplaatsen zijn die over die heiligmaking spreken. En ze gebruiken deze term. Bij gelegenheid heet dit ook zaligheid. Namelijk de zaligheid van de ziel. Hè? Dat weet u. Hè? Ja. Want het punt is natuurlijk dat deze die heiligmaking leidt tot onze toekomst. Tot heerlijkheid. Tot zoonschap. Tot de erfenis. En in het laatste deel van Hebreeën 10, zei ik dat, het laatste deel van Hebreeën 10, daar staan die woorden, hè? Opdat gij de beloftenis mocht wegdragen, want de beloftenis vergelding des loons, daarheen zijn wij onderweg, want wij behoren tot degene die geloven tot, met als doel, wij geloven tot behouding der ziel. Dat is zaligheid van de ziel feitelijk. Dat is inderdaad zo, ja. Het valt daar allemaal onder. Maar dat heiliging, dat is specifiek een term die gebruikt wordt voor bekwaam maken voor de dienst aan God. Begrijp je me goed? Dat is niet opdat we heilig zouden worden, maar het is omdat we heilig zijn. En vandaar dat dit werk gedaan wordt en het wordt gedaan door de geest. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Zodat u niet denkt, ik moet hard werken aan mijn heiligmaking of zoiets. Want dit wil toch God, onze heiligmaking. Ja, God wil zijn werk van heiligmaking aan ons doen. En hij doet dat door zijn geest. En soms, schieten mij altijd de verkeerde woorden te binnen, maar ik wilde gaan zeggen, en soms dan heeft men uitgevonden, om dat te vermijden, heeft men ter discussie gesteld of wij die tot geloof komen daarmee wel de Heilige Geest ontvangen, of dat het nog langs een andere weg moet gebeuren alsnog. Maar het moet niet langs een andere weg alsnog. Wij hebben de Geest ontvangen, wij moeten alleen de Geest ruimte geven om zijn werk aan ons te doen. Toen heeft men uitgevonden dat het werk van de Geest daaruit bestaat dat wij gekke dingen gaan doen. Nou ja, ten behoeve van de volksgezondheid en nog zo wat dingen. Weet je niet waar ik het over heb? Nou, dat betekent er wonderen gaan doen, u weet wel, over de gaven des geestes enzovoort. En in tongen spreken, het nut waarvan mij voorkomen ontgaat, maar dat is een ander verhaal. Maar zo van, dat is wat de geest doet, of de geest doet ons lachen in de geest, dan krijgen we de slappe lach. Dat is makkelijk te doen hoor, we gaan allemaal spreken af dat we gaan lachen en vanzelf schieten we dan in de stuip, zal ik maar zeggen. Zoiets. Sommigen denken dat dat het werk van de geest is. En sommigen denken ook dat je een klap op je voorhoofd moet krijgen, zodat je achterover valt. En dat is dan het werk van de geest. Ja, dan ben je toch wel erg de weg kwijt, hoor. Serieus, dan ben je wel erg de weg kwijt. Het werk van de geest is heiligmaking. Heiliging. En dat houdt in ons leiden in heel de waarheid. En mocht u dat niet begrijpen, staat het er ook nog bij. Maar dat is in het Johannes-evangelie waar dat staat. Was het Johannes 15?
16, vers 13.
16, nou ja, in ieder geval, daar staat dat de Heer zegt... Ik heb nog veel meer om u te zeggen, maar gij kunt dat nu niet dragen. Dat zei ze tegen mij ook altijd toen ik nog klein was. Hè? Er komt nog veel meer, maar daar zijn jullie nog niet naartoe. Dat komt pas in de derde klas. Toen kregen we breuken. Nou ja, bij het rekenonderwijs dan bedoel ik die, hè? Die breuken. Maar toen maar weer. Maar dat komt pas later. Maar de Heer zei, ik heb nog veel meer om u te zeggen, maar je kunt dat nu niet dragen. Maar ik zal de Vader bidden en ik zal een andere trooster zenden. Namelijk de Geest der waarheid, die zal u in heel de waarheid leiden. Die zal het u verkondigen. Dus wat doet de Geest? Ons leiden in de Bijbel, in de waarheid. Hoe dan ook. Want ja, wij leven in een volstrekt duistere en onwetende wereld. Zelfs in een onwetende christelijke wereld. Maar goed, dat hadden we al vastgesteld. Dus ja, het wordt toch heel moeilijk. En u en ik, wij weten, als je voor het eerst je Bijbel leest, snap je er niks van. Ook niet als het in klare taal zou geschreven zijn, hoor. Net zo min. Dat kost nogal wat tijd en dan moet je toch dat woord dat je niet begrijpt zien te onthouden of in je hart laten planten of hoe dat maar heten mag, zodat je alsnog later, als je daarmee doorgaat, langzaam dingen gaat begrijpen en zeggen, oh ja, nee, maar ja, nou begrijp ik het. Ja, precies. Ja, dat duurt wel een poosje hoor. En het helpt als iemand je daarbij helpt. En degene die je er echt bij helpt is de Geest, maar die gebruikt soms ook personeel. Nou ja... Niet soms, die gebruikt in het algemeen. Soms niet, maar meestal wel. Dat is de normale gang van zaken. Gebruik daar personeel voor. Al was het maar omdat geheiligden nu eenmaal God zouden dienen... en dus het woord zouden bedienen. Dus die kunnen mooi als personeel fungeren. Dat is wat er gebeurt. Gaat via het woord van God. En dat is wat ik heb tegen de lui die beweren dat de Heer tot hen spreekt... en ze hebben de Bijbel niet meer nodig. Daar komt het dan in de praktijk op neer. Ze weten het beter. Als ze zeggen, ja, dat was toen... Die Bijbel. En van Petrus en de Pinksterdag, ja, die wist toen nog niet beter. En als dat te ver is, dan zegt men, ja, hij wist het wel, het was wel goed, maar God heeft zijn plannen veranderd. Het zijn allemaal theorieën die in omloop zijn. En vroeg of laat loop je er echt tegenaan, daar zorgt de duivel wel voor. En dan? Wie bewaart je daarvoor? Voor al die leugen. Dus de Geest, die zou je in heel de waarheid leiden. En die moet je zijn werk laten doen. Daarvoor moet je weten wat dat werk is. Hij onderwijst je niet in de theologie of in de filosofie. Hij onderwijst je in het woord van God. Wat daar geopenbaard is, wat daar geschreven staat. En daar hebben wij het dus over. Hè? Dat is wat heiligmaking is. En het is het...
Ik ken af wat er dan nog in vers 29 staat. Dat we juist dat die heiliging is, dat wij dan het beeld van zijn zoons gelijkvormig.
Daar komt het op neer. Daar komt het op neer, want hij leidt naar zoonstelling... En dat is inderdaad wat in, op het hoogtepunt van de brief eigenlijk in vers 29 gezegd wordt. Daar staat ook de term tevoren verordineerd, gepredestineerd, met orizo dus. We zijn gepredestineerd om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Precies. Zoonschap, ja, Romeinen 8 vers 29. Opdat hij de eerstgeborene zei, samen met, of gewoon in, maar niet onder. Opdat hij de eerstgeborene zei, nou onder mag ook, maar dan moet je weten toch wat het betekent. Opdat hij de eerstgeborene zei, samen met velen, mede-eerstgeborenen. Een collectief, want de hele gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. En is die ene zoon, die eerstgeborene dus. Ja, daarom heet het mede-erfgenamen met Christus enzovoorts. Ja. Goed, nou probeer ik weer een paar gedachten opzij te zetten en weer een draad op te nemen. Want wij waren nou even in Romeinen, maar ik wilde u ook nog even wat laten zien. In de eerste plaats Efeze 1. In verband met heiligmaking en geest, daar hebben we het over. Wat de geest van doen heeft met heiligmaking. En dat is Efeze 1, waar staat dat wij de geest hebben ontvangen in vers 13. Maar er staat er natuurlijk iets gecompliceerder, namelijk Christus, vers 12 en dan vers 13. Christus in welke gij zijt verzegeld geworden. Want zo loopt de zin. Christus in welke gij zijt verzegeld geworden. En daartussenin staat dat het gebeurd is nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid, gehoord hebt. Geloofd hebt mag ook, maar er staat gehoord. Nadat wij gehoor hebben gegeven aan het woord der waarheid, dat is dus het woord van God. En het wordt ook genoemd het evangelie uw zaligheid. Want het is nog steeds het woord van God. De kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En nadat wij daar gehoor hebben aangegeven, kortom, nadat wij tot geloof zijn gekomen, maar dat staat een paar woorden verder. Maar nadat wij daar gehoor aan gegeven hebben, zijn wij verzegeld geworden. En zo gaat hij dus inderdaad verder. De zin begon met in welke gij enzovoorts. En nu verder in vers 13 staat er weer in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, dat wil zeggen nadat gij gehoor hebt gegeven aan het evangelie uw zaligheid, het woord der waarheid. Nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden. Want er staat niet maar gij hebt de Heilige Geest ontvangen. Dat is wel zo, maar dat is de neutrale term. We hebben de Geest ontvangen. Maar er zijn meer manieren om hetzelfde te zeggen. Bijvoorbeeld, wij zijn uit de Geest geboren. Met de term uit Johannes 3. Of uit God geboren. Term uit Johannes 1. En hier heet het, wij zijn uit de Geest, met de Geest, door de Geest, met de Geest, verzegeld geworden. Is dat dezelfde Geest als waar het steeds over ging? Het antwoord is ja. Oh ja, ja, de Geest der belofte. Maar die uitdrukking die heb ik u al voorgehouden dus straks. Dat betekent de beloofde Geest. Wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. De beloofde Heilige Geest. Die uit de Handelingen 2, die Geest, want daar staat ook zo'n uitdrukking. Maar hier staat, we zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest. De Geest heet namelijk de Geest der heiligmaking. Zo lazen we er straks in Romeinen 1, vers 4. En nu heet het gewoon Heilige Geest, dus de klemtoon ligt nu niet op heilig. Dat klopt, de klemtoon ligt nu op... Nou, waar ligt die op? Op belofte. Precies, want nu staat er niet beloofde Geest, maar het is geworden tot zelfstandige naam. Dus daar ligt de klemtoon op. Is, we zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. Maar het is wel degelijk de Geest der heiligmaking die beloofd was. En daardoor zijn wij verzegeld geworden. Waarom heet dat verzegeld? Nou ja, vanwege de betekenis van het woord verzegelen. Dat had van alles ingevuld kunnen worden, dat zei ik u, maar waarom verzegeld? Omdat verzegelen, dat is iets als afstempelen. Het is een waarmerk, ja. Een zegel, in principe, een zegel is zoveel als een handtekening. Een zegel is dat iemand zijn naam ergens aan, en daarmee zijn hele wezen en persoon ergens aan verbindt. En dus het is een waarmerk, noemen we dat. Of een garantie, zo u wil. Een zekerstelling. To make sure. Zeker maken. Ik vind het een mooie Engelse uitdrukking. Ik gebruik hem wel eens zo in het Nederlands ook. Het is een anglicisme, maar goed. Zeker maken. To make sure. In het Afrikaans, dus kwam ik die tegen. Hè? Zuid-Afrika, ja. Zeker maken. To make sure. Dat is wat het is. U weet hoe dat gaat. Vroeger, dan, als er een beetje betaling verricht werd, geloof boven de 25 gulden, nee, je moest er een bewijs van hebben, dan moest je een kwitantie hebben. En op die kwitantie moest een zegel en dan kwam er weer een stempel op. En het zegeltje moest je kopen. Want ja, maffia is er altijd geweest. Hè? Ze moeten altijd geld van je hebben. Dus je had al betaald, maar dan moet je nog extra betalen voor dat zegeltje ook. Zo'n stukje papier. En, echt wel. En zo, ik heb nog wel een paar van die dingen thuis liggen. Van die kwitanties van vroeger, weet u wel. Een zegel. Maar daarvoor was het zegelwak erop. Verwarmen. Bij de kaas, die had je altijd in huis, want de elektrische lampen waren er überhaupt nog niet. Dus er was altijd wel iets brandends. En dan zegellak verwarmen, weet je wat, het rode keiharde spul. En dan verwarmen en laten druppelen. En dan als het nog warm is, een stempel erin. Er is ook een naam voor zo'n stempel, maar dat ben ik nou weer kwijt. En klassiek is natuurlijk dat de ring als zodanig fungeert. Hè. Die doe je dan wel af, anders brand je je jat. Hè. Dus dan is het stempel erin en een waarmerk erop. Daar gaat het over. Hè. En in de Bijbel vind je dat ook, want er worden ook brieven verzegeld. Documenten. In het Oude Testament al, dingen verzegeld. Soms nog bewaard in een pot ook nog. Maar toen maar weer, bij Jeremia bijvoorbeeld. Ik roep maar wat. En wat je ook vindt is natuurlijk de leeuwenkuil die wordt verzegeld nadat Daniel erin gegooid is. Zo van niemand mag hem openmaken. De koning staat garant en zijn personeel dus in de praktijk. Maar het wordt verzegeld. En later wordt zelfs het graf verzegeld van de Heer Jezus. Dan hebben we dat een waarmerk. Garantie is dat. Niet dat het hielp. In beide gevallen niet trouwens. Maar ja, je had altijd weer hogere hand. En verder, heb u nog gas? Nee, mij niet. Ja. Heb u gas in huis met zo'n
zegel?
Er zit ook een zegel op. Wel in lood, met een tangetje enzovoort. Hè. Als je een tangetje hebt, dan kom je een heel eind. Maar goed, laat me zitten. Maar het bestaat dus nog steeds. Dat is wat verzegelen is. En een heel eenvoudige manier is ook gewoon ergens een stempel opzetten. Dat is de populaire versie dan. Hè. Een stempel erop. Daarom krijg je al die stempels in je paspoort. Maar vroeger waren dat gewone zegels, hè? Brieven met zegels eraan. Een stempel. En wij herkennen uit de Openbaring trouwens nog 144.000 verzegelden. Die hebben de naam des Heeren en Schots op hun voorhoofden. Dan kan je zien van wie ze zijn. En God stelt zich garant voor hen. 144.000 verzegelden. En wij hebben de geest ontvangen, maar wat Paulus in één klap zegt, dit is literatuur natuurlijk, wat hij in één klap zegt, we hebben niet maar de geest ontvangen, wij zijn verzegeld geworden. Dat wil zeggen, we hebben de garantie meegekregen, dit is ons ook niet meer af te nemen, God zelf ook niet trouwens. Wij hebben dat eeuwig leven ontvangen, die geest ontvangen, die raken we niet meer kwijt. Met andere woorden, wij staan vervolgens open in principe, we zijn beschikbaar voor het werk van de geest. Altijd, overal en constant. Het is de garantie die wij hebben. Zodat u niet denkt, wij moeten heilig worden, want het staat in de Bijbel, hebben we vanavond gelezen. Wij moeten ons best doen, want we moeten heiligen, dus we gaan nu aan het werk. En ook kun je niet zeggen van, nou, voor mij hoeft het niet, ik ben al lang blij met een klein plekje ergens in een hoekje in de hemel. Achter het gordijn, je hebt altijd mensen met pleinvlees en mensenvlees en al die fobieën. Die we hebben genoegen met een klein plekje in de hemel. Dat is een afwijking, maar er zijn er zo. Die zijn hoogmoedig van nederigheid, zei mijn vader dan. Hun plekje, met een bordje erbij waar ze zitten. Maar goed, ze zijn tevreden met een plekje in de hemel. Want zij komen helemaal niet in aanmerking. Daar zijn ze helemaal niet geschikt voor. Ze zijn zo slecht. En dat doet het altijd goed, heeft het altijd goed gedaan in evangelische kring. Ja, ik was niet slecht genoeg. Maar als je echt slecht genoeg bent, en als je dus jaren in de gevangenis gezeten hebt voor weet ik veel, voor moord en doodslag. Ja, dan mag je hier naar Nederland komen, want het is natuurlijk niet in Nederland, hè, maar ergens anders. En dan mag je naar Nederland komen en dan krijg je een tournee aangeboden langs alle theaters, langs alle evangelische kerkgenootschappen die er maar zijn enzovoorts. En dan komt er iemand spreken die heeft zo'n beroerd leven achter zich en hij is verlost van dit en van dat en van zus en zo, allemaal overwonnen. Weet je wel, die lui. Maar goed. En er zijn er die vinden zich zo slecht, ze zeggen, mij kan de Heer niet gebruiken. Maar bij de Heer is wel erg goed en genadig over mij geweest, dat ik dan toch uit genade mag leven, maar dan moet ik het dan ook wel van hebben. Want voor de rest is dat, voor de rest zijn ze nog zo zondig of zo zwak enzovoort. En dan moet ik u zeggen, dit is allemaal godslasterlijke taal. Well, doe maar even zwart-wit, hè. Want we hebben niet zoveel tijd. Dus dat doe ik ook maar even snel. Dit is godslasterlijke taal, want je zegt gewoon dat je niet van plan bent om je te onderwerpen aan het werk van de geest, die het onderpand is van de toekomende erfenis. Dit is de wil van God, u heilig maken. En dan zeg je, nou, aan mij maar niet. Of dan zeg je, nou, dat kan die helemaal niet, want ik ben veel te slecht. Ik kom helemaal niet in aanmerking. Maar dat is nou juist de essentie van het verhaal. Het verhaal is namelijk, waarom doet God het allemaal dat hij ons heeft opgewekt en gezet in de hemel? Omdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijn genade over ons. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden. Ik heb hem hier voor me liggen, een halve bladzijde verder, in Efeze hoofdstuk 2 inmiddels, toch? Dat komt goed uit, dat er van jou niks te maken valt. Dan zal de Heer dat doen. En daar krijg je garantie op. Want dat is de essentie van de geest waarmee wij verzegeld zijn. Vers 14 vervolgens van hoofdstuk 1. Die het onderpand is. Maar onderpand heeft hier dezelfde betekenis als het begrip zegel, hoor. Een waarmerk. Een garantie. Handtekening eronder. Al dus overeengekomen en beloofd. En dan de naam van ons eiland eronder. Heb ik dat? En dat is de garantie, het onderpand van onze erfenis. Want heiligmaking leidt tot die erfenis. Heiligmaking leidt tot het loon. Heiligmaking is dienst aan God. Daar krijgen we loon voor, vergelding des loons. En dat is de vergelding der erfenis, zo heet het ook. Erfenis. Heerlijkheid. Zoonschap, of hoe het maar heet. Kronen. En dat wordt dan hierna nog bevestigd, dacht ik, in 4 vers 30 van Efeze. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet? Je kan hem zelfs uitblussen. Kan je het werk van God, van de Geest, tegenhouden? Jazeker. In je eigen leven in elk geval. In dat van anderen trouwens ook, hoor. Volgens Korinthe. Want door ons gedrag, door onze vrijheid, of menen veronderstelde vrijheid, kunnen we inderdaad iemands anders zaligheid in de weg staan. Dat staat er echt. Ik ga het niet lezen, want dan moet ik te veel uitleggen, maar het staat er wel. Maar hier staat, bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En dan lees ik weer Efeze 1... die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. En die verkregene verlossing, of toekomende verlossing in de praktijk, is uiteraard gewoon de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Of gewoon de dag van Christus in Filippenzen 1. God heeft een goed werk aan ons begonnen en zal dat voleindigen tot op de verkregene verlossing. Tot op de dag van Christus. Dus tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want dat is volstrekt hetzelfde. En dus bedroeft de Heilige Geest Gods niet. En dan wilde ik met u nog lezen 2 Korinthe. 2 Korinthe 1. Waar staat? In vers 20. Zoveel beloften Gods als er zijn. Die zijn in Christus, ja, en die zijn in hem. Amen. Tot heerlijkheid van God, goden tot heerlijkheid. En die ons met u bevestigt, vaststelt, vastmaakt. Die ons gezalfd heeft. Dat is al de werking van de geest dus, want zalfolie is een beeld van de geest. Die ons gezalfd heeft, is God. En die dit verwerpt niet de mens, maar God dus. Die ons gezalfd heeft, is God die ons heeft verzegeld. En u begrijpt wat er verder staat. En dus het onderpand, namelijk de geest, in onze harten gegeven. En dan vervolgens niet dat ik heerschappij wil voeren over uw geloof. Maar ja, Paulus heeft er nog wel heel wat te zeggen tot die lui. Dit is onze situatie en we zouden er goed aan doen om ons aan de Heer, aan het werk van die geest over te geven. En je krijgt garantie, hij zou dat werk doen. Wanneer wij ons daarvoor beschikbaar stellen. Maar dat was gewoon weer Romeinen 12, dat weet u wel, hè. uw lichaam stellen tot levend heilig God welbehagelijk offer. Of als de Romeinen 6 had moeten zijn, uw leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, enzovoorts. En naast dit vers moet ik er nog één noemen en dan houden we ermee op. En dat is 2 Korinthe 5. Dat is die van, wij weten dat ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. Dat is niet uw overlijden, maar het is de opname van de gemeente, overigens. Dan hebben wij een gebouw bij God en de bedoeling was dat het bekleed, sterker, dat het overkleed zou zijn, staat er. Maar het zou bekleed worden, overkleed. En vers 5, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, gereed gemaakt heeft, bekwaam gemaakt heeft, verordineerd heeft, wat het maar is, die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God. En die dit dus verwerpt, enzovoort. U kent die zinnen inmiddels. Die ons tot hetzelfde bereid heeft is God. Die ons ook het andere pand, namelijk de geest, gegeven heeft. Want dat is de werking van de geest, ons te brengen naar die erfenis, die zoonstelling. En het proces heet heiligmaking. En waaruit bestaat dat proces? Dat we komen tot kennis der waarheid. Dat we, andersom geredeneerd, door de geest geleid worden in heel de waarheid. In het algemeen, daar gaat het sowieso in onze levens om, hoor. We zijn materialistisch geworden en wij denken dat het gaat om meetbaar resultaat en uitwerking en het verschil maken in het leven, het bestaan ook van andere mensen. Ik moet u zeggen, nee, waar het in het leven om gaat, dat blijft vanaf onze kinderjaren hetzelfde, namelijk te komen tot kennis. Te leren. Te leren wat het is, het leven. Te leren om verantwoordelijkheid te dragen, om keuze te maken, een doel in het oog te houden, richting vast te houden, enzovoorts. Te weten dat je leeft onder moeilijke omstandigheden, waar alles in het leven je van het spoor wil afbrengen, en dan zien dat je je doel in het oog houdt, enzovoorts. En dat je van je koers afwijkt, ja, er is soms niks aan te doen, dat gebeurt, maar dan moet je daarna weer bijstellen. Want zo werkt dat. Zie? En dat is in het hele leven zo, bij leren. En als wij geleerd hebben, komt onze aanstelling. En dat is bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, uiteraard. Het hele proces daarnaartoe wordt samengevat in die ene term. Heiliging. Dat maken, daar heb ik het niet op. Dat is net als rechtvaardig maken. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Wij zijn rechtvaardig. Of niet. Maar vooruit. Maar het is met heiliging ook. Het is heiliging. Het is wij zijn heilig en wij zouden heilig wandelen. En die heiliging houdt in dat wij gevormd worden naar het beeld van Gods Zoon. Zoals er straks gelezen uit Romeinen hoofdstuk 8. Met als gevolg dat we ook inderdaad tot zonen zullen worden gesteld. Want dat is het doel dat God zich gesteld heeft met onze leven. Zo dan wie dat verwerpt, verwerpt God. En dat we eindigden in 2 Korinthe 5, ik deed het er niet om, maar daar gaat het over de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is natuurlijk ook de strekking van 1 Thessalonicense 4. Dit is de wil van God, uw heiligmaking, en daarna volgt de wederkomst van Christus en daaraan voorafgaand de zogeheten opname van de gemeente. Want wij zijn onderweg naar die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. En het is de hele zin van ons bestaan als kinderen Gods. Daar leven wij van, daar leven wij uit, daar leven wij voor, daar leven wij naartoe. Dat is het hele verhaal, dat is de achtergrond van onze levens. Geroepen tot heerlijkheid en we zijn samen op weg, mag ik hopen. Maar dan wel naar dit doel dat God zich gesteld heeft. En die garandeert ons, die geeft garantie, zegt, ik zal mijn werk doen. En wij zouden ons daarin overgeven. Ik ben geneigd te zeggen dat de Heer zei, ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Dat is dan toch enigszins uit zijn verband gerukt uit Exodus. Maar het klopt wel. Wat er staat eigenlijk is, Ik zal voor u strijden en gij zult luisteren. Dat wil zeggen, gehoor geven aan het woord. Dan zal ik je wat laten zien. Ik zal je onderwijs geven. Let goed op wat ik nu ga doen, zei de Heer. En dus zei hij tot Mozes. En nou strek je staf uit, jongen. En vooruit. Trekken verder. In een richting die helemaal niet kon, maar ze deden het wel. En daar zal de God voor. En dat is de aard van onze levens van alle dag. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hieruit mogen leven. Uit uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Uit het besef dat u ons uw geest hebt gegeven die in ons werkt en die ons in heel de waarheid zou leiden. We danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid ons aan u en aan die geest, aan uw werk mogen toevertrouwen. In de verwachting dat u dat goede werk aan ons begonnen ook daadwerkelijk zult voleindigen, omdat uw woord dat zegt. Dat u ons leidt naar die dingen die wij niet zien, nog niet zien, die wij ons eigenlijk ook niet kunnen voorstellen, wat u hebt vastgelegd in uw onvergankelijke woord. En u hebt ons de garantie gegeven. U hebt als het ware uw naam op ons gezet en ons gemaakt tot uw kinderen, tot geroepen zonen, tot eerstelingen, behorend tot die gemeente van eerstgeborenen en bestemd om deel te hebben aan dat koningschap en priesterschap onder het nieuwe verbond en voor altijd. Wij danken u daarom dat we over alle omstandigheden heen het uitzicht hebben op die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. En daarom komen wij tot u en zeggen u opnieuw, gebruikt u ons tot eer van uw naam. Neemt u onze handen, onze voeten, onze monden in de eerste plaats en wijd ze aan uw dienst, opdat onze levens daadwerkelijk zouden zijn tot verheerlijking van u, maar daarmee ook wel degelijk tot heerlijkheid van ons. Maar dat alles uit uw rijkdom en uit de kracht van uw genade. Amen.